Broeders en zusters, hartelijk welkom. En ik zie twee gasten, ook hartelijk welkom. En ik heb de zegen natuurlijk al, hè. Als je bezig bent met de voorbereiding van een prediking of van een toespraak, dan ligt daar in de zegen. En dan is altijd weer het verlangen natuurlijk om dat te delen met degene die gaan zitten luisteren. Als inleiding, ik heb er vanavond boven staan, buiten of binnen. En ik zeg dat vanavond niet in de vragende vorm, maar ik zeg dat als een waarheid. Dus we zijn of buiten het Koninkrijk van God, of we zijn binnen het Koninkrijk van God. Er is geen derde weg. Sommigen denken dat er een derde weg is en een soort vrij terrein. Maar er zijn maar twee koninkrijken, de Bijbel is daar duidelijk over. En als inleiding wil ik met jullie eigenlijk een stukje lezen uit Lucas 2. Moet je niet denken, hij begint met de kerstboodschap. Hoewel, misschien is het dat ook wel, maar ik wil in ieder geval als inleiding met jullie gaan naar Lucas 2. En daar lezen vanaf vers 8 tot en met vers 21. En ik denk, en hoop ik ook natuurlijk, dat het vooral ook voor de evangelisten die hier allemaal zijn, ook een leerzame avond zal worden. Lucas 2, vers 8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. Letterlijk staat er, zij vreesden met grote vrees. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. Hallo, welkom. We zijn aan het lezen in Lucas 2. En we zijn net begonnen. Lucas 2, en ik ben nou bij vers 12. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden, in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde, en zei, eer zij aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde, in mensen welbehagen. En het geschiedde toen de engelen met hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en met het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Het is heel opmerkelijk en ik hoop dat wij daar ook kunnen leren hier van de herders. We zien dat deze herders, die zijn midden in de nacht en die hebben wel een hele bijzondere ervaring. Het is wel een heel bijzondere gebeurtenis als er iemand, een boodschapper van de hemel komt, en hier een boodschap komt te vertellen. Ja, niet zomaar een boodschap, maar een zeer opmerkelijke boodschap, dat heden geboren is de zaligmaker in de stad van Bethlehem. Maar je zou je voor kunnen stellen dat die engelen daar, of die herders daar zijn, midden in het veld, in de nacht, en dan in één keer een groot licht en een engel met een boodschap, dat ze wat onder de indruk zouden zijn. Nou, dat was ook zo, want ze waren zeer bevreesd. Maar het gaat er vooral om dat we eens letten op hun reactie. En ik denk dat het voor ons heel leerzaam zal zijn. En dan zie je in vers 11 dat ze daar het woord krijgen. Daar krijgen ze de boodschap. En hun reactie is dat ze onmiddellijk, we hebben gelezen, dat ze onmiddellijk naar Bethlehem zullen gaan. En ze krijgen ook aanwijzingen vers 12, dit zal voor u het teken zijn. Dus ze krijgen een woord en een teken. En dan plotseling in vers 13, dan zien we dat er bij die engel is er ook nog een menigte van een hemelse legermacht. We weten dat de Heere ook genoemd wordt de Heere van de hemelse legermachten. En die loven God. En dan zeggen ze, ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde. Mensen en welbehagen. Dus niet het oordeel komt hier naar de mensen toe. Er wordt geen oordeel uitgesproken, maar een woord van vrede, van shalom. En een welbehagen, dat de Heer een welbehagen heeft in de aarde. Heel wonderlijk. En dan kunnen we zien in vers 15, dan kunnen we zo letten op die houding, op de reactie van die herders. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is. Het woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. Dus ze zijn helemaal niet bezig met hun geweldige ervaring. Ze zijn helemaal niet bezig met om te beschrijven hoe bang dat ze waren, of wat er allemaal gebeurd is. Ze maken er geen theeparty van, om het zomaar eens te zeggen, om te gaan zitten praten met elkaar, of dat ze zo overweldigd waren door wat ze meegemaakt hadden. Wat een geweldige ervaring. Het is toch bijzonder dat de Heer ons uitverkoren heeft, om dat tegen ons herders te zeggen. Nee, ze komen onmiddellijk in actie. En waar richten ze zich op? Wel op het woord wat gesproken is. Ja, laten we dat woord zien. Je zou zeggen, dat is taalkundig niet goed in elkaar. Laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien. Dat geschied is. Geen twijfel, geen discussies, geen vragen. Maar ze gaan om te zien wat het woord van God betekent. En om dat woord te zien, dat specifieke woord wat gesproken is, is heel mooi als je weet dat Jezus ook het woord genoemd wordt. Hè, we weten dat, sommigen heb ik nog over gesproken, Johannes 1, even aangehaald. Hij was het woord en hij was God en hij was bij God. Jezus Christus het woord, het lam van God wat gekomen is op aarde, de zaligmaker, om het volk zalig te maken van hun zonde. En dan komt de Heer met een boodschap vanuit de hemel naar eenvoudige herders toe. En dan reageren ze geweldig, want ze gaan het woord zien. Geen discussies, geen ervaring. En dan kijk op, maar dan gaan ze met haast. En dan vinden ze Maria, in vers 16. Dan vinden ze Maria en Jozef en een kindje liggend in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Dan moet je eens voorstellen dat die herders die komen er bij Maria en Jozef. En die gaan in geuren en kleuren het verhaal vertellen van hun ervaring. Wat had Maria daar nou mee gekund? Wat had Jozef daar mee gekund? Wat hadden die anderen die het hoorden, zijn er blijkbaar meer bij geweest, er mee gekund? Niks. Wat heeft iemand aan jou of aan mijn ervaring? Misschien worden ze jaloers. Misschien niet, gunnen ze het ons en delen ze het ons. Maar onze ervaring moet geen voortgang hebben in de wereld, maar het woord van God moet voortgang krijgen in de wereld. En dat hebben de herders begrepen. Ze zijn gehoorzaam geweest. En nergens lezen we over hun geweldige ervaring. Wat is toch geweldig? Moet je je voorstellen dat hier vanavond een engel komt uit de hemel en nog een hele hemelse legermacht, de scharen van engelen, hier boven Hardingsveld en die gaan zingen. Nou, ik ben benieuwd waar wij het morgen over zouden hebben in de dienst. Over die hemelse legermacht, over die engel, of zouden we het ook hebben over de boodschap? Over het woord wat deze engel kwam brengen, aangaande Jezus Christus, dat hij was de zaligmaker, die zijn volk zou zalig maken, en is goed om daarop te letten in vers 10, voor heel het volk. Dus die engel die zegt niet, de zaligmaker is gekomen om de uitverkorenen zalig te maken. Het zijn er niet veel, het zijn er maar een paar, maar het is toch, nee. Het was een boodschap voor heel het volk. Er staat er, wat zie ik, verkondig uw grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Niet voor een enkeling, niet voor een paar. Dan zie je, God is niet zo karig. Dan zie je ook in vers 13, dan is er een menigte van de hemelse legermacht. God had ook wel kunnen zeggen, ik stuur er een paar of honderd of zo. Een menigte. Die zijn waarschijnlijk ontelbaar geweest. Want vaak zie je in de Bijbel dat er een getal bij staat. Hier staat er een menigte. Als je bedenkt hoe groot God is, dat hij alles gemaakt heeft. En dan is er zo'n geweldige boodschap die naar de aarde komt. En dan luistert de Heer dat het ware op met een hemelse legermacht, een menigte. En dan zingen ze Gode lof. Dat zegt iets over hoe onze God is. Dus als inleiding dit woord, dat we dat vasthouden, hoop ik, dat die herders het niet hadden over hun ervaring, maar ze hadden het over het woord. Het woord wat tot hen gekomen was. Het woord wat iets vertelde over Christus. Het woord wat iets vertelde over dat Christuskind die daar geboren was en waarom dat hij daar geboren was in deze wereld. En dat is het woord wat voortgang moet krijgen. Het woord over de Heer Jezus Christus. En weet je wat, waar dat toe leidt? Ze gingen het woord bezien en ze hebben het gezien, ze hebben het kind gezien. Omdat ze het woord volgden en het woord gingen brengen, hebben ze Christus ontmoet. En dat is wat wij allemaal nodig hebben in ons leven. Om de levende heiland, de levende Christus, de Zoon van God, te ontmoeten. We kunnen alles over de Heer Jezus weten. Alle dogma's, alle regels, alle stellingen. We kunnen de schriftmachine uit ons hoofd, dat is een heel groot hoofd hebben met een groot verstand. Maar als we Christus niet ontmoeten als de levende heiland, als de levende Heer, als de levende zaligmaker, zullen we geen deel aan hem krijgen. Prachtig ook Maria, zo mooi hè. Dat was ook bij de engel toen hij kwam en de geboorte van Christus aankondigde. Maar hier ook weer, Maria was een vrouw met wijsheid en met bijzonderheid. En ze bewaarde al deze woorden. Ze overlegde ze in uw hart. Wel, nu wil ik u meenemen en ik ga dat niet allemaal lezen, want ik denk dat jullie het allemaal wel kennen, maar ik zal het ook een beetje schetsen. Ik wil jullie meenemen naar de tent van ontmoeting, zoals dat heet. De tabernakel. De tent van ontmoeting in de woestijn. Omdat die tent van ontmoeting, dat huis van God in de woestijn, ons heel veel te vertellen heeft over Christus. En eigenlijk een heel mooi zinnenbeeld is ook, zegt Hebreeën 9 vers 9 van het Nieuwe Testament, het zinnenbeeld van Christus. Dat kunnen we zo mooi zien. En jullie weten denk ik allemaal dat dat volk Israël was op reis. 400 jaar in ballingschap geweest in Egypte. En door de Heere uitgeleid met wonderen en tekenen en zijn reis door de woestijn. En dan is daar de Heere op de berg Sinaï. En het donderde en het bliksemde en het beefde. En het volk vreesde. Vanwege de grootheid van God en Mozes was op de berg om de wet in ontvangst te nemen. En als je dan te lang weg blijft, dan gaan ze zelfs afgodendienst bedrijven. Maar dan zie je toch dat de Heer komt tot zijn doel en hij komt tot zijn plan en hij gaat door ook met het volk Israël. Zoals hij ook doorgegaan is met de heidenvolk waar wij toe behoren. En dan zien we dat daar een tent gebouwd wordt. Dat is niet zomaar een tent. Dat is geen menselijke tent. Het is geen huis van mensen, er kwamen wel priesters in en uit, maar al iemand woonde daar. God zelf. God zelf wilde bij de mensen wonen. Het is haast onmogelijk voor ons om te begrijpen. Dat God die in de hemel is, in die heerlijkheid, we hebben er geen woorden voor, we kunnen het maar ten dele beschrijven of bevatten. Dat God zelf die heerlijkheid verliet om daar te komen wonen in de woestijn, bij de mensen. Niet in een prachtig paleis, maar in een tent. En die tent, die heeft ons heel veel te vertellen over de hemel. Een tent, niet door mens ontworpen, zeg ik al, de architect was de Heer. Een architect, de hemelse architect, de Heer zelf, heeft tegen Mozes exact gezegd hoe die gebouwd moest worden. Welke afmetingen, welke kleuren, welke materialen, welke voorwerpen dat erin moesten komen. Waarom? Omdat het een afbeelding is van de hemel, van de hemelse tabernakel. En als jullie daarna willen lezen, je mag het nu doen, maar dan ben je een poos op lezen, maar in Exodus 26 onder andere vind je daar hoe die tent gemaakt is. Maar daarvoor en daarna zie je heel veel hoe alle voorwerpen gemaakt is. Dus, vanavond wil ik heb geen hulpmiddelen ter beschikking om u die tent te tonen, maar ik wil er een kleine beschrijving van geven. En die komt denk ik gedurende mijn toespraak misschien, hopelijk. Dat jullie er iets van gaan zien en anders. Iedereen heeft tegenwoordig internet, je typt het even in, de tabernakel, en er komt van alles in beeld. Het is prachtig om te zien. En het is zo geweldig om die tent en ook de tempel te begrijpen, want dat zegt iets van de dienst van de Heer en het zegt ook heel veel over de Heer Jezus Christus. Wel, als we daar die tent zien in de woestijn, dan zien we eerst van buiten, hè, dat moet je je zo voorstellen, daar staat een aparte tent aan de voet van de berg en daar liggen daar ligt een heel volk omheen. Vermoedelijk zijn dat wel 3 miljoen mensen geweest. We kunnen dat niet precies zeggen, omdat de mannen genoemd werden, maar geen vrouwen en kinderen, maar vermoedelijk wel rond de 3 miljoen mensen. Dus er waren heel veel tenten. En is daar, te midden is daar de tent van God. En uit de verte kon je zien dat het de tent van God was, want er was een wolk boven. Want de Heer verborg zich in de wolk. De Heer was niet zichtbaar voor het oog, want de Heer zegt, geen vlees zal mij zien aan leven. De Heer moest zich als het ware verbergen in die wolk. En daaraan kon je ook zien dat de Heer er was. En als het volk optrok, dan moest de tabernakel mee. En dan ging de Heer natuurlijk s'nachts als een vuur en overdag als een wolk. En dan was de Heer daar bij het volk. Bewoond. Hij bewoonde deze tent. En opmerkelijk vanuit de verte zag je eerst een linnen omheining. En ik heb me wat verbaasd, want ik las in de Bijbelstudie dat die heining 10 el hoog was. En we lezen in de schrift dat het 5 el is. Dus ik moet nog eens uitzoeken hoe dat het erg is, maar hoe dat het in werkelijkheid is. Maar wat natuurlijk opvallend is, dat is dat je van buiten zie je niks. Wat is die 5 el? Het is ook 2,5 meter. Dus als je rondom die tent loopt, dan zie je niks. En dat is altijd iets wat de Heer doet. Dat moeten we voor ogen houden. De Heer maakt altijd een muur. Dat lees je ook bijvoorbeeld in Ezekiel 40 vers 5 geloof ik staat dat. Als het gaat over de derde tempel die nog gebouwd gaat worden. Dan zie je daar ook geheel rondom is er een muur. En deze omheining die was 50 el breed. Dus laten we maar zeggen voor het gemak dat een el 50 centimeter is. Die was zeg maar 25 meter breed en 100 el lang, 50 meter lang. En dan had je aan de oostzijde, altijd aan de oostzijde, dat zie je ook bij Ezekiel 43 vers 1. En daar komt de heerlijkheid van God uit het oosten. Die heerlijkheid van God komt altijd uit het oosten. En dan wijst erna dat de zon opkomt in het oosten. Dat ook Jezus, de zon en de gerechtigheid, komt uit het oosten. Dat zul je altijd zien. En dat is opmerkelijk in die hele winnen. Wit linnen omheining, een teken van de reinheid en van de heiligheid van de Heere. En waarom maakt de Heere een muur, waarom maakt je een omheining? Omdat je altijd scheiding wil maken tussen heilig is en wat niet heilig is. Dat moeten we vasthouden. Dat is heel belangrijk. En dan aan die oostzijde, er was daar een poort. En die poort, die was 10 meter breed, die was 20 el. En die poort was niet wit. Voert te ver om dat allemaal voor te doen. Misschien kan ik ook een klein stukje van voorlezen. Ja, dat kan wel. Een gordijn van 20 el. Blauw-purper, rood-purper, scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen. Borduurwerk en bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. Dus het is heel opvallend. Die deur die kun je niet missen. Wel misschien als je aan de achterkant ging of aan de zijkant. Maar als je aan die oostkant kwam, kon je die deur niet missen. En die deur stond eigenlijk altijd open. Die poort. Want er was altijd bedrijvigheid in Gods tempel. En daar wijst hij naar Christus, waar Christus van zichzelf zegt, Johannes 10 vers 9, ik ben de deur. En als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijden vinden. Misschien dat je al iets begrijpt waarom ik zeg buiten of binnen. Of we zijn binnen die omheining, of we zijn buiten die omheining. Er zijn niet meer mogelijkheden. Lieve mensen, we zijn binnen de omheining, waar het koninkrijk van God is, waar God woont, waar Christus heerst, of we zijn er buiten. Dat is heel helder. Buiten is zo heerlijk duidelijk, zo heerlijk opvallend. Zwart of wit hebben we het allemaal van de Heer gekregen. En nou... Nou gaan onze evangelisten op stap. En dan gaan ze de boodschap verkondigen. Ik weet nog niet welke. Misschien dat die nou vanavond iets aangepast wordt. Ik ben benieuwd. En dat horen we dan wel. En dan gaan ze op stap. En dan spreken ze met iemand over Jezus Christus. En dan is de eerste reactie. En over die deur waar ze door moeten. De eerste reactie is er een. Dat is iemand die is onverschillig. En zegt, joh, ik heb die Jezus van jou niet nodig. Joh, ik regel zelf mijn dingen wel. En ik zoek het wel uit. Ja, maar denk je nou wel eens over de eeuwigheid? Ja joh, dan zie ik dan wel. Ja, dat zijn van die mensen die stappen op de trein zonder te weten waar ze naartoe reizen. En met die mensen kun je niet zoveel. Want die blijven in het koninkrijk van de duisternis. Waar, zegt 2 Korinther 4 vers 4, Satan ze geslagen heeft met blindheid. En dan gaan ze verder. Ze lopen de poort voorbij. De poort blijft openstaan. En de tweede reactie als je gaat evangeliseren, ik heb dat meer dan eens meegemaakt. Ja joh, die Jezus van jou, die heb ik ook wel eens aangenomen. Maar dat werkt ook niet, dat is het ook niet. Dus dat zegt iets, denk ik, over die mensen, of over de wijze waarop hun het evangelie verteld heeft. Maar dat zegt niks over het woord van God. Want het woord van God zegt, Johannes 1 vers 12, dat alle die hem aangenomen hebben, staat er vertaald, de oude staat er van zich, zoveel hebben hem aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Dus die mensen zeggen dat ze Christus aanvaard hebben, maar ze zijn nooit binnengegaan in het koninkrijk van God. Ze zijn nooit de deur binnengegaan. Dus wat ze aangenomen, met welke voorstelling, dat weet ik niet. Wat ze verwacht hebben, wat er echt in hun gedaan is, dat weet ik niet. Maar het woord van God staat vast. En het woord van God zegt dat als je Christus daadwerkelijk aanneemt, dat je dan macht ontvangt om een kind van God te worden. Maar dan moet je in zijn naam geloven. En wat dat inhoudt, daar komen we nog wel op terug. En dan kom je de derde persoon tegen. En die zegt, joh luister, Dennis komt ze ook wel eens tegen. Ik geloof ook hoor. Ik heb dezelfde geloof als jij. Ik ga ook naar de kerk. En ik lees in mijn Bijbel. En ik bid. Maar de vraag is niet of hij naar de kerk gaat of dat hij gelooft. De vraag is, staat hij buiten of is hij binnen? Ik hoop dat we dat begrijpen. Dat je ook niet op het verkeerde been laat zetten als je aan het evangeliseren bent. Hij of zij is buiten of hij of zij is binnen. Of je bent overgeplaatst vanuit het koninkrijk van de duisternis, het koninkrijk van het licht. Of je zit nog in het koninkrijk van de duisternis. Als je zit in het koninkrijk van de duisternis, kun je niet scherp zien. Dan ben je geslagen met blindheid. En dan dien je de vorst van het koninkrijk van de duisternis. De tegenstander van onze Heer Jezus Christus. Dan ben je niet binnen die linnen omheining. Dan ben je nog buiten. Ben je niet door de deur naar binnen gegaan in het koninkrijk van God. Daar waar Christus heerst. En dan krijgen we de vierde. Die we ontmoeten. Dat is heel serieus. Die maakt er zich niet makkelijk vanaf. En die kijkt naar die poort. Hij weet dat hij daar naar binnen moet. Dat heeft hij al meermalen gehoord. Maar hij weet niet hoe. Hij heeft zoveel vragen. Maar hoe moet dat dan? En moet ik niet eerst? En zoveel vragen. En hij moet eerst antwoord hebben op die vragen, voordat hij de deur binnen gaat. Het gevolg is dat hij nooit naar binnen gaat, want hij krijgt geen antwoord op die vragen. Het antwoord op die vragen zijn binnen die deur. Die zijn voorbij de deur. Die zijn binnen het koninkrijk van God, maar niet daarbuiten. Buiten het bloed, niet wederom geboren. Ze weigeren eigenlijk te luisteren naar Jezus. Want wat zegt Jezus? Ik lees in Johannes 1 vers 38. Toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? Er zijn zomaar wat discipelen. En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Hebben we ooit wel eens gezien en gelezen hoe Jezus is? Kom en zie. En ze kwamen, zagen waar ze wonen en bleven die dag bij hem. Die vijfde, die probeert van elders in te klimmen. Jezus zegt dat ook in Johannes 10 vers 1. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Dus die gaat niet door de deur. Die probeert ergens van achter, van opzij binnen te komen, want dan weet, heeft hij inmiddels begrepen, als je door die deur binnen gaat, dan wordt Christus Heer. En als je door die deur binnen gaat, komt hij eerst bij het brandofferaltaar. Dat is voor ons het kruis. Waar Christus zich geofferd heeft. En dan moet je sterven als ikzelf. Hij wil wel gered worden. Hij wil wel naar de hemel. Hij wil niet naar de hel. Maar hij wil niet sterven als ikzelf. Hij wil de prijs niet betalen. En die proberen van elders in te klimmen. En dan proberen ze ook vaak nog te vertellen hoe goed ze zijn. Hoeveel goede werken dat ze wel niet doen voor de Heer. Dan hebben ze nog nooit begrepen dat goede werken ons niet redden. Alleen het bloed van de Heer Jezus Christus. Ze zijn niet bereid om hun leven af te leggen. Ze zijn niet bereid om naar de weg van het kruis te gaan. En dan hebben we nog een zesde, die wil wel Christus aanvaarden. En die komen ook hele volkstammen tegen. Maar die willen zich niet afscheiden van de wereld. Die willen wel door de poort. Christus aangenomen, zeggen ze dan, maar die heiding die moet omver. Want ze zeggen, God is liefde, dat is een eenzijdige boodschap. En dan al die, ja, God is liefde. God is liefde, dat is ook zo. Maar God is ook gerechtigheid. En net zoals hij zuiver is in zijn liefde, die volmaakte agape, zo zuiver is hij in zijn heiligheid. En daarom is ook de Heer Jezus Christus sterven. En het is weer hetzelfde, je bent binnen of buiten. Velen proberen met één been in de wereld, met één been in het koninkrijk van God en het andere been in het koninkrijk van de wereld, van de duisternis. Het zijn de meest ongelukkige christenen die er zijn. Ze missen de vreugde van de wereld en de zegen van de Heer. Velen proberen dat. Ja, dat evangelie, dat is niet zo moeilijk. Het is ook niet zo moeilijk. Maar het kost wel alles. Vooral als we door die deur binnen gaan. Dus wel liefde, geen heiligheid. Moet je niet over beginnen met die mensen. En er zijn er ook nog, die heb ik nog niet genoemd, maar die willen eigenlijk eerst, want dat hebben ze geleerd. Dat is geleerd in de kerk. Je moet eerst wederom geboren worden. Dus eerst Johannes 1 vers 13. Dan kun je pas naar binnen. Hoe moet je nou in die woestijn wederom geboren worden? Hoe moet je nou buiten Christus wederom geboren worden? Hoe moet je nou wederom geboren worden daar waar de werkplaats van de Heilige Geest niet is? Hoe moet dat dan? Ze willen eerst wederom geboren worden en dan Christus aanvaarden. Dan keer je de zaak om. Want Jezus is nodig. Hij zegt, kom maar zien. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En er zijn er ook nog die denken dat er op die poort geschreven staat, alleen voor het uitverkoren volk. Alleen als je uitverkoren bent. Die hebben de boodschap uit Lucas 2 niet begrepen. Dat de zaligmaker kwam voor heel het volk. Niet iedereen wordt zalig, begrijp me goed, omdat ze het niet willen. Maar er staat niet op die poort alleen voor de uitverkoren. Dan weet je wie daar naar binnen gingen door die poort vroeger in de tabernakel? Dat waren de Israëlieten. Die begrepen dat ze gezondigd hadden en dat ze daar naartoe moesten om te offeren. Om vrij te worden van schuld. Niet omdat ze iets waren. Omdat ze iets gepresteerd hadden. Of dat ze fariseer waren of een priester of wat dan ook. De priester deed daar natuurlijk wel dienst. Maar de meeste Israëlieten die daar binnenkwamen, die kwamen met hun offer. Omdat ze gezondigd hadden. Natuurlijk waren er ook dankoffers. Maar meestal was het een schuldoffer. Of een vredeoffer. Of een zondoffer. Vijf soorten offers werden daar gedaan. En er zijn er ook nog. Die zeggen, ja, het is niet voor mij hoor. Ik ben zo slecht. Die willen niet overklimmen. Die willen onderdoor graven. Die over willen klimmen, dat is hoogmoed. En die niet willen, dat is valse nederigheid. Dat is ook hoogmoed. Maar allemaal mensen die luisteren naar gedachten, naar woorden, naar stemmen, die niet uit God zijn. Die zich overal een oor te luisteren laten leggen, of die van alles gehoord hebben. Ook soms door evangelisten, ik zeg niet door jullie, maar soms door evangelisten die een heel andere evangelie vertellen. Of door voorgangers of predikanten een heel andere evangelie vertellen. En dan proberen over die omheining, of onder die omheining, of eropzij, of die deur zo, allerlei teksten erop te zetten, of die deur ook vaak nog toemaken, dichtmaken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. En daar hebben ze natuurlijk bijbelteksten voor, hè. Smal is de weg en eng is de poort. Ja, dat is niet die poort. Die was niet eng, die was 10 meter breed. Dan stond die poort niet op alle tekeningen, zie je, dat staat hier een stuk open. Ruim genoeg om er door te gaan. Maar het staat niet helemaal open, haaks erop. Dan zou iedereen al kunnen zien in de voorhof wat daar gebeurde. Nou, de Heere maakt niet een omheining om dan de poort vervolgens helemaal open te zetten. De Heere maakt een omheining om scheiding te maken. En de poort, de deur, was er alleen om binnen te komen en om maar uit te gaan natuurlijk. Maar hij zette hem niet open om alles te zien. Zo zijn er een heleboel mensen, een heleboel predikers ook, die de ongelovige mens van allerlei boodschappen vertellen. Een boodschap over het kruis, boodschap over verlossing, over reiniging, over heiliging, over, ja, noem elk Bijbels onderwerp maar op, over de profetieën, over de wederkomst. Maar hoe moet die arme man of die arme vrouw dat begrijpen als zijn hart nog woont in het koninkrijk van de duisternis? Hoe moet die arme ziel dat begrijpen als hij nog niet wederom geboren is? Als hij nog geen nieuwe geest van God ontvangen heeft, nog geen heilige geest ontvangen, nog niet verlichte ogen van het hart en van het verstand heeft, dan wordt het kennis, dan wordt het kopkennis. Maar het maakt niet zalig, want er is er maar één die zalig maakt, dat is Jezus. En dat is het woord. En dat is het zuivere woord. Kijk, wij kunnen leren van Filippus. Filippus is de enige evangelist die genoemd wordt in de Bijbel. Ik zeg niet dat er niet meer zijn. Maar hij is de enige evangelist die genoemd wordt in de Bijbel. Misschien willen jullie eens meekijken naar Handelingen 8. Want dat is leerzaam. Het is leerzaam als we gaan evangeliseren, maar het is ook leerzaam als we het evangelie horen. Het is voor ons allemaal leerzaam. Hoe lang mag ik eigenlijk praten, Dennis? Dat mag nog even. Mag het nog even, Michel? Oh, nou, jij bent de oudste op mij. Ja. Handelingen 8, vers 5. We kennen allemaal de geschiedenis, denk ik, van Filippus. Hij was gekozen door, vanuit de massa. Toen de apostelen zeiden, het is niet goed, we zijn allemaal druk met het bedienen van de tafels en het verdelen van het geld. En zie uit naar, onder jullie naar 7 mannen vol van de geest en wijsheid. En Filippus was er een van die door de mensen naar voren was gebracht. Ander was natuurlijk Stefanus, heel bekend. Maar die was inmiddels al gestorven. En dan zie je toch dat Filippus, die gaat naar Samaria. En die gaat er het evangelie verkondigen. En dan zie je in vers 5, en Filippus daalde af naar de stad van Samaria. En wat predikt hij? Christus. Hij predikt het woord. Hij had het over de Heer Jezus. En als we dan verder komen, Handelingen 8, dan zie je dat de Heer soms heel anders werkt dan wij zouden werken. Want dan is hij in Samaria, dan heeft hij, nou ja, met onze woorden gezegd, succes. Er komen veel mensen tot geloof, er gebeuren wonderen en tekenen. En dan komen Petrus en Johannes en die gaan hun de handen opleggen. Omdat de Heilige Geest over niemand van hen gekomen was. Tegenwoordig vertellen ze, als je tot geloof komt, dat je dat allemaal ontvangen hebt. Maar vroeger was dat zo niet, dat kunnen we zien in de schrift. En dan zie je Filippus, dan moet hij, wordt hij geleid door de Heilige Geest op die eenzame weg. En dan is daar die kamerheer, een machtig heer van Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, vers 27. In onze tijd zouden we zeggen, dat is de minister van Financiën. En die leest dan daar de profeet Jesaja. En dan zegt hij in vers 34 tegen Filippus, waar heeft die profeet het over? Over zichzelf of over iemand anders? En wat doet Filippus dan? Die sluit aan bij dat woord, en dat zie je in vers 35, hij deed zijn mond open en uitgaande van de schriftwoord, dus hij sloot aan bij datgene waar die man mee bezig was. Moet je altijd opletten, wat leeft er in het hart van degene die tegenover ons staat? Kunnen we daarbij aansluiten en die helpen om zicht te krijgen op Jezus? Want dat doet Filippus hier. Filippus zit hier niet te praten over, joh, Ik moet je eerst iets vertellen, want ik ben er zo vol van. De Heer heeft zulke grote wonderen en tekenen gedaan. Moet je sommige predikers maar eens zien, daar gaat de schrift niet meer over. Die zullen alleen maar te vertellen hoe grote dingen God gedaan. Filippus, met geen woord spreekt Filippus, joh. Die komt om die man te helpen. Die komt om het evangelie te verkondigen. En hoe doet hij dat? Wel, hij sluit aan. Hij denkt, de Heer heeft dat geregeld. Die brengt mij hier deze man, lees Jesaja. Dat doet hij niet toevallig. En dan sluit hij aan bij dat woord, zo heerlijk, bij het woord. Weer het woord, altijd het woord. En dan vertelt hij over de Heer Jezus. En je ziet het ons effect in vers 36, terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water in de kamer en zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dan zegt Filippus, als u met heel hard gelooft, is het geoorloofd. En antwoordde zij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Daar zien we iets wat er gebeurt in die tabernakel. Want als we door die deur binnen gaan, dan hebben we daar eerst een brandofferaltaar. Daar waar de offers gebracht worden, ik heb dat gezegd, nu is het kruis. En dan voorbij dat brandofferaltaar, voorbij het kruis, dan moet er gedoopt worden. Dat is wat Petrus ook zegt in Handelingen 2, vers 38 en 39. Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van uw zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Daar staat het koperen wasvat. Dat staat allemaal nog in de voorhof. En daar is dat koperen wasvat, en als vroeger de priester in dienst genomen werd, dan moest hij zich helemaal uitkleden, werd hij helemaal gewassen. En dan later moest hij alleen zijn handen wassen en soms zijn voeten. Dat is wat Jezus ook zegt tegen de discipelen. Gij nu zet rein om het woord wat ik tot u gesproken heb. En wie gebaat heeft, hoeft zich daarna alleen de voeten te laten wassen. Waar duidt dat op? In de wandel met God. Dus wij moeten eerst door de deur in dat koninkrijk van God komen. En dan wordt ons pas geopenbaard wat het brandoffer betekent. Dan wordt het pas geopenbaard wat het kruis betekent. Ik ben de Heere zo dankbaar. Ik deel het straks even met Jacco. Ik ben de Heere zo dankbaar dat ik zonder tussenkomst van mensen tot geloof ben gekomen. Weet u dat? Als ik soms hoor wat er voor evangelie verteld wordt, wat voor soort Christus er verkondigd wordt over een heel ander verhaal, dan ben ik zo dankbaar dat ik door het woord en doordat de Heere met mij gesproken heeft tot het geloof ben gekomen. En wat deed hij toen ik tot het geloof kwam? Niet geleid door mensen, was niemand bij. Geleid door het woord en door de Heilige Geest, na maandenlang van strijd, want ik had de kosten berekend, dat had ik ook gelezen, dat heb ik gedaan. En toen heb ik gezegd, Heere, wil u op de troon van mijn hart komen en ik ga eraf. En dat is, dan kom je uit dat koninkrijk van de duisternis, dan kom je in dat koninkrijk van het licht. Wat ik had gemerkt in het koninkrijk van de duisternis, dat daar machten en krachten waren, die mij te sterk werden. Ik was een slaaf geworden van de zonde. Er waren twee zonden in mijn leven gekomen, die kon ik niet overheersen. Dat vond ik afschuwelijk. En toen merkte ik dat je als mens inderdaad of in het koninkrijk van de duisternis bent, of in het koninkrijk van het licht. En als we in het koninkrijk van de duisternis zijn, dan zijn we onder de macht van de vorst van de duisternis. En als we dan in het koninkrijk van het licht komen, dan wordt Jezus Heer, dan wordt je de Kyrios. En dan kun je Jezus misschien wel aannemen als redder van je ziel. Maar is hij dan ook de Kyrios van je leven? Dan kun je hem aannemen als redder van je ziel. En dan proberen toch maar gewoon door te leven zoals je altijd geleefd hebt. Dat wordt een mislukking, dat kan niet. Het is of je leeft met de Heere, of je leeft zonder de Heere. Alles wat daartussen zit, dat is brak. Dat is lauw. Dat zal u niet helpen. Wat predikte Petrus op die Pinksterdag? Laten we eens kijken, Handelingen 2. Ik pak er zomaar een paar stukjes uit. We weten dat hij begon. Na de uitstorting op de Pinkster, de uitstorting van de Heilige Geest met de aantalen van de profeet Joël. Dus hij predikte weer het woord. En dan zegt hij in vers 21, het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zalig worden. En dan gaat hij verder. En dan gaat hij vertellen dat de mensen Christus gekruisigd hebben. En dan zegt hij in vers 32... Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Dus wat predikt hij? De opstanding van Jezus Christus. Hij had het weer niet over alle verhalen wat hij meegemaakt had met de Heer. Hij had er nog immers 3 jaar mee gewandeld, veel beleefd met de Heer Jezus. Hij predikt de opstanding. En dan zegt hij ook nog in vers 33, dat hij de Christus verhoogd is door de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft. Die is uitgestort nu. En dan zegt hij ook nog dat Christus verheerlijkt is. Hij had immers ook meegemaakt de verheerlijking op de berg. Hij had immers ook meegemaakt dat daar de Vader kwam en dat hij sprak over de Heer Jezus. Dit is mijn geliefde Zoon, hoort naar hem. Dus God liet de schijnwerper altijd schijnen op Christus. Daarom kwam die engel in Lucas 2. Om het Christuskind, als het ware, in de schijnwerper te zetten. Om daar aandacht aan te geven. En dan citeert Petrus hier de profetisch woord. En dan heeft hij het over de Heer Jezus. Dat hij opgevaren is. En dan legt hij ook uit aan de hand van de profetie van David. In vers 34, David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en tot Christus gemaakt. Zie je het? Tot Heere, tot de Kyrios, tot de Koning van het Koninkrijk der Hemelen en tot Christus, tot de Zaligmaker. Hij zegt, deze Jezus die u gekruisigd hebt. En dan zijn ze verslagen in hun hart. Dat woord komt diep in hun hart. En dan zeggen ze in vers 37, wat moeten wij doen? En dan pas, zegt Petrus, bekeert u. Hij gaat niet tegen die, al die ongelovige mensen vertellen dat ze zich moeten bekeren. Pas als ze diep in hun hart geraakt zijn, door de Christus, door het woord over de Heer Jezus, kan prediken in de bekering. En dan zegt hij, bekeert u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden, u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus door de deur, in die tabernakel, daar is het brandofferaltaar. Daar is het kruis. Daar moet de bekering plaatsvinden. Daar moet gezegd worden, Heere, wilt u mij mijn zonden vergeven? En wilt u mij reinigen door uw kostbaar en dierbaar bloed? En dan het water van de doop, daar hebben we het al over gehad. En nou zijn er helaas vele christenen die blijven vooraf christenen. Die denken dat het dat is. Die denken dat de redding het hoogste goed is. Als je gered kunt worden van de hel, gered kunt worden van je zonde, gered kunt worden van die macht, van die boze, van dat koninkrijk, van de duisternis, dan denken ze van ja, dit is het hoogst haalbare. En als ik nou straks maar aan het eind van mijn leven gered word, als ik maar bij de Heere mag horen, het is ontzettend belangrijk, maar het is niet Gods bedoeling, dan had de Heer het heilige niet hoeven te bouwen en het heilige der heilige ook niet. Wat is Gods bedoeling? Dat is dat wij doorgaan uiteindelijk tot in het heilige der heiligen. Om daar samen te komen met God zelf. En wat moet er dan gebeuren? Dan zie je dat God ons, dat is het nieuwe verbond, dat is het nieuwe testament gemaakt heeft tot een koninklijke slacht van priesters. Dus die priesters die mogen doorgaan. En wat vind je dan in het heilige? 3 voorwerpen, de tafel met de toonbroden. Nou, dat is nodig voor geestelijke groei. Denk wat Jezus zegt over het eten van hem, het eten van het brood, dat is Gods woord om daarmee bezig te zijn. Dan zien we aan de andere kant tegenover, dan zien we de kandelaar met het licht, dat is het teken van de Heilige Geest. Denk maar hoe de Israëlieten olie moesten verzorgen voor die kandelaar. Die moest altijd branden, die lampen moesten altijd branden, Aaron moest die verzorgen. Dag en nacht moest hij branden, dan zou het donker worden. En het is juist het koninkrijk van het licht. En dan was daar tegen de voorrang, die scheiding maken tussen het heilige en het heilige, was daar het reukofferaltaar. Dat zijn onze gebeden. Dus als je dan telt, dan zie je de deur, en dan zie je het brandofferaltaar, en dan zie je het koperen wasvat. En dan zie je in het heilige, zie je weer 3. De kandelaar, de toonbrood en het reukofferaltaar, de 6. Zo vaak is 7 die volheid van God. En dan de 7e stap, dan ga je binnen in het heilige en het heilige daar, waar de Heere woonde, boven de cherubs. Die stonden boven het verzoendeksel met het bloed, om dan te kijken naar de wet. Dus wij moeten door die poort om te komen in het koninkrijk van God. En wij moeten, maar dat mag je niet meer zeggen hè, tegenwoordig. Ik zal het anders proberen te zeggen. Het is nodig dat wij Christus verkondigen. En het is nodig, als wij gaan evangeliseren, als wij gaan prediken, dat we dat woord van God nauwkeurig lezen. En nergens in Handelingen vind je die verhalen die wij vaak vertellen als we aan het evangeliseren zijn. Nergens. Je hebt het gezien van Filippus, je hebt het gezien van Paulus. Denk maar aan Petrus als hij bij de Korintiërs komt. Ik heb niks begeerd, zegt hij, onder jullie iets te weten, alleen Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat predikte Paulus. Nou, we zijn begonnen met de engelen. We hebben gezien, die gingen het woord bezien. Of met de herders. De herders hebben het woord bezien. Ze hebben het woord verteld. Niet hun ervaringen, alleen het woord. Wat er gezegd werd aangaande de Christus. We hebben Petrus gezien in Handelingen 2. Hij vertelde het woord aangaande de Christus. Wat David over hem geprofeteerd had. Dat woord heeft Petrus gebracht. En wat was het effect van het woord? Dat ze verslagen werden in hun hart. Wat uiteindelijk bekering bewerkt had. En wedergeboorte. Dat was het stichten van de eerste gemeente. We hebben gezien hoe Filippus de evangelist bezig was in Samaria. We hebben gezien hoe die kamerheer uit Ethiopië tot de Heer Jezus mocht leiden. Van de Heer Jezus vertellen door het woord over Jezus te prediken. Al uw dogma's kunnen u niet redden. Al uw kennis over het woord van God kunnen u niet redden als u niet de levende Christus ontmoet. Wij als predikers worden niet beloofd dat wij vrucht zullen krijgen. Wij hebben geen nakroost, wij zijn niet gestorven van het kruis van Golgotha. Christus is daar gestorven. De Vader heeft gezegd dat hij nageslacht zal zien. Heerlijk om dat te weten. Dat is vast. Dus lieve mensen, wat doen wij met het woord wat wij vanavond horen? Doen wij hetzelfde als die herders? Gaan wij zien wat het woord is en wat het woord doet? Nemen wij deze woorden aan, net als Maria? Overleggen we die in ons hart? Overdenken we dat? Bidden we daarover? Heer, wilt u mij wijsheid geven? En gaan wij dat woord verder brengen? Als wij delen hebben gekregen aan dat woord, dan moeten we dat woord verder gaan brengen, toch? Waren we daar niet voor geroepen? Staat 1 Petrus 2. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, hè, die zijn er ook. Door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Dus Christus volgen heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Als hij zegt, kom tot mij, en u komt niet, bent u ongehoorzaam. Begrijpen we dat? En dan kunt u nog zoveel vrome praatjes hebben, nog zoveel overwegingen, als Christus zegt, kom tot mij. Gij die geen geld hebt, Jesaja 55, kom tot mij. Gij die geen geld hebt, kom, koop en neem. Waarom zou je geld uitgeven, zegt hij, voor die aardse goederen, als je de hemelse gratis kunt krijgen? Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Er is nog nooit iets tot Christus gekomen die uitgeworpen heeft. We kunnen wel een of andere gemaakte Christus misschien aanvaarden, maar dat is niet de levende Heer. Als de levende Heer in ons hart komt wonen door de Heilige Geest, dan kunnen mensen dat woord zien. Begrijpt u? Dan is het niet dat zo iemand praat over Jezus, maar dan kunnen de mensen dat woord zien. Dan gaan ze de levende Christus zien. En dan gaan ze hem ontmoeten. Dan gaan de mensen zien dat we zout zijn en dat we licht zijn. Want Christus kan namelijk niet verborgen blijven. Dat is onmogelijk. Pilatus heeft hem een levende lijf voor zich gezien. En hij moest een keuze maken voor of tegen Christus. Hij wist dat hij de Zoon van God was. En hij heeft hem laten kruisigen. Helaas voor Pilatus. Gelukkig voor ons. Het plan van de Heer moet natuurlijk verder gaan. Nergens lees je dat er aan de ongelovigen verteld wordt over het altaar, over het kruis en al die dingen die alleen geestelijk te begrijpen zijn. Dat lezen we niet in de schrift. Dat doen wij allemaal tegenwoordig. We zijn soms misschien jaren bezig om tegen bokken te praten. Jaren bezig om tegen ongelovigen te praten. En ze weten alles over het kruis. Technisch weten ze alles, qua kennis. Maar het geestelijke, zegt Paulus, is niet te verstaan door een ongeestelijk mens. Dus wij moeten binnen. Het is, ik kan er eigenlijk geen antwoord voor vinden. We moeten door die deur. Wij moeten naar binnen. Wij moeten in het koninkrijk van God. En daar, dat is de eerste stap. Het is maar één stap tot Jezus, zingen we toch wel eens. Het is maar één stap tot Jezus. En dan begint uw leven met God. Dan begint de wandel. En dan gaat de Heere, nadat ik voor de Heere, tegen de Heere gezegd, Heere, wil u de Heere van mijn leven worden, kom op de troon van mijn hart, ik ga eraf. En ik wil er ook nooit meer op, dat heb ik nu 100.000 keer fout gedaan. En zeg, Heere, verlos me alsjeblieft van deze twee afschuwelijke zonden, die mij in de macht hebben de Heere ogenblikkelijk gedaan. Ik heb nooit je strijd meer gehad, 29 jaar geleden, nooit. Dat is de macht van God. Dan verlost hij je. Hij is de verlosser. Hij is de Christus. Hij is de zaligmaker. En het woord van God, dat blijft tot in eeuwigheid. Maar laten wij onszelf nog eens onderzoeken. En kijken welke boodschap wij verkondigen. We zien dat Petrus de boodschap verkondigt van Christus. We zien dat Filippus de boodschap verkondigt van Christus. We zien dat Paulus de boodschap verkondigt van Christus. En we zien dat het niet zonder effect blijft. We zien dat de mensen diep geraakt worden in hun hart. Maar als wij niet de boodschap verkondigen, die de Heere wil dat wij verkondigen, kunnen wij niet verwachten dat de kracht van de Heilige Geest daarin meekomt. Als die herders een heel ander verhaal waren gaan vertellen, dan had daar geen kracht van uitgegaan. Dan had daar niks gedaan. Maar als ze datgene vertellen wat ze gehoord hebben van de Heere zelf, dan heeft dat kracht. En dat geldt ook voor ons. Dus het is heel belangrijk voor ons om ook te bidden, voortdurend, afgestemd op de Heere, om de juiste boodschap te vertellen. Dus ik hoop dat jullie dat nooit meer vergeten. Het is buiten of het is binnen. Of we zijn in het koninkrijk van God, of we zijn in het koninkrijk van de duisternis. En mogen we dan geen overweging maken? Ja, zegt Jezus, want hij zegt, bereken de kosten. Maar zolang je de kosten berekent, ben je nog buiten. Toen ik de kosten aan het berekenen was, was ik buiten. En als ik dan uiteindelijk de keuze maak om bij de Heer te behoren, dan ben ik door die deur. En dan kijk ik terug en dan draai ik me om. En dan zie ik staan, uitverkoren, in hem. Snap je? Dat staat niet aan de buitenkant van die deur. Dat staat aan de binnenkant, uitverkoren, in hem. Dat is wat Efeze 2 zegt. Dus buiten Christus is geen leven, maar wel in hem. Dus wij moeten de Christus hebben. En daarom moeten wij ook de Christus prediken, want die hebben alle mensen nodig. Amen.